Een fotografieles op de basisschool en andere ontwikkelingen en nieuws in deze aflevering van Fotostories. Het is 26 februari 2019 en je luistert naar seizoen 2, aflevering 7 van Fotostories. Dit is de fotografie-podcast waarin ik je van alles vertel over fotografie, het nieuws op het gebied van camera's en gear. Ik vertel je over mijn eigen ontwikkelingen en ervaringen en tips en tricks. En ja, we gaan ook vooral andere fotografen aan het woord laten in deze podcast. Daarover vertel ik straks meer. We gaan eerst even kijken wat er nieuw is, want ja, het is eigenlijk elke week of bijna, ja, om een paar weken komt er wel wat nieuws uit. En zo kwam afgelopen week de Ricoh GR3 uit. Heel veel mensen zullen die camera niet kennen, maar de mensen die die camera kennen, die zijn er lyrisch over. De GR3 is alweer de derde iteratie van de bij straatfotograaf zeer populaire premium compacte camera van Ricoh. Ja, vorige keer in de podcast had ik natuurlijk een special over de Panasonic LX100 Mark II. Dat was ook een premium compact camera en Ricoh heeft dus ook een premium compact camera. En deze, ik zei het al, is heel erg populair bij straatfotografen. De derde iteratie, het is de derde versie dus van deze camera. Die is iets kleiner dan het vorige model nog. En deze nieuwe versie heeft een 24 megapixel APS-C sensor. En moet je dus voorstellen, het is een compact camera. Vrij klein en handzaam, past makkelijk in je jaszak, maar zit dus wel een grote APS-C sensor in. Nou, die camera die heeft een hybride autofocus systeem met fasedetectie en contrast gebaseerde autofocus. Werkt dus heel erg snel, maar ook heel erg precies. En die camera heeft dezelfde 18.3 mm f2.8 lens als het vorige model. Lens is volgens mij wel opnieuw ontworpen of in ieder geval een wat ander design, maar in ieder geval dezelfde brandpuntsafstand en dezelfde maximale diafragma. Dit is dus een 28 mm full frame equivalent. Mooie lichte groothoek, kleine groothoek voor straatfotografie. En daarom is die ook zo populair, maar vooral ook door de manier waarop je die camera bedient. De simpele bediening, een aantal functies die echt speciaal voor straatfotografie bedoeld zijn. Uiteraard kan je natuurlijk allerlei soorten fotografie kan je deze camera voor gebruiken. Hele hoge beeldkwaliteit dus, heel veel mooie features in een kleine behuizing. Nou, de nieuwe versie die heeft onder andere 4K video gekregen. Hij heeft dus een hogere resolutie dan het vorige model. Hij heeft een touchscreen meegekregen. Nou, heel veel verbeteringen. De camera die komt zeer binnenkort op de markt. Ik weet niet precies wanneer. Hij gaat €899 kosten. En ja, ik vind het zo'n leuke camera. Ik wil daar wat extra aandacht aan besteden in de podcast. Dus ik wil binnenkort, vermoedelijk met een van de brand ambassadors van Ricoh een aflevering opnemen. En dan gaan we uitgebreid in op deze camera, waarom die zo populair is. En we gaan dan ook vooral in op straatfotografie. Wat is straatfotografie? Hoe kan je ermee beginnen? Alles over het genre gaan we het over hebben. Het is een heel erg breed en interessant genre. Zeker, ik kan ook nog wat van leren. Ik ben heel erg geïnteresseerd in straatfotografie. Ik vind het een van de mooiere genres fotografie. Ik vind het ook fijn om naar te kijken, leuk om naar te kijken, interessant, boeiend. En zelf nog best wel lastig om er echt mee aan de slag te gaan, omdat je toch wel gewoon midden op straat vreemdelingen gaat fotograferen. Dus, heel erg interessant onderwerp. Ik ga er een speciale aflevering aan wijden binnenkort. Gaan we verder met nieuws. Sigma komt met nieuws dat zij hun populaire Art-serie Prime lenzen geschikt gaan maken voor de L-mount. Het is natuurlijk een logische stap in de samenwerking die Sigma heeft samen met Leica en Panasonic in die L-mount. Sigma heeft natuurlijk die hele mooie serie Art lens en die komen dus allemaal beschikbaar voor de Panasonic S1 en S1R. Nou, die lenzen worden speciaal aangepast voor die camera. Dat betekent dus ook dat ze specifiek de autofocusmogelijkheden en de optimalisatie van de sensorstabilisatie allemaal goed ondersteunen. Dus echt een native mount van die lenzen. En waar hebben we het dan over? Het is echt een hele mooie serie objectieven. We hebben het over een 14, een 20, een 24, een 28, een 35, een 40, een 50, een 85 en een 105 mm f1.4 objectief. Dan ook nog een 70 mm f2.8 macro objectief. En tot slot een 135 mm f1.8 objectief. Je hebt dus alles tussen de 14 en de 135 mm heb je beschikbaar in die Art serie lenzen. Dat maakt natuurlijk die Panasonic opeens een stuk interessanter, die S1 en die S1R. Omdat ja, we weten dat die Art serie lenzen heel erg goed. Die doen het gewoon heel erg goed. Hele scherpe objectieven zijn dat. Die werken gewoon goed. De autofocus werkt ook goed. Ja, en dat maakt. En ze zijn betaalbaar. Dat is denk ik ook wel belangrijk. Ze zijn zeker een stuk betaalbaarder als je het vergelijkt met objectieven van bijvoorbeeld Canon of Nikon. Ja, en daardoor is die S1 opeens heel erg interessant geworden. Omdat je dus een betaalbare 35 mm kan kopen. Die 35 mm f1.4 of die 85 mm f1.4. Die 105 is echt heel erg mooi als je close-up portretten wil schieten. De achtergrond wordt dan één hele grote mooie blur. Ja, en die lenzen zijn dus relatief betaalbaar. En daardoor is opeens die Panasonic S1, die natuurlijk wel vrij duur is, maar ja, als je daar betaalbare objectieven voor kan kopen, is dat heel erg interessant. Als je dan ook nog de 70-200 2.8 Sports geschikt gaat maken voor die mount, dan heb je gewoon een hele mooie collectie lenzen betaalbaar voor die camera's. Ja, en tot zover het nieuws van Sigma en dus ook het nieuws van Ricoh, die GR3. Maar daar komen we binnenkort nog op terug met een gast in de podcast om daar verder over te praten en vooral ook over straatfotografie. Goed, wat is verder aan de hand? Ik ben zelf bezig geweest met een aantal dingen. Ik heb natuurlijk een aantal fotoshoots gedaan recentelijk. Gewoon zakelijke shoots, bedrijfsshoots, bedrijfsfotografie. Dat is natuurlijk gewoon mijn werk. Maar ik heb ook een paar weken geleden een fotografielesje gegeven op de basisschool van mijn zoon. Die hadden een onderwerp over kunst. Ging een aantal weken lang ging het over kunst. En als onderdeel binnen dat bepaalde vak ging het ook over fotografie. Mijn zoon zit in groep 4 en dat is een gecombineerde groep 4-5. En de school die stelde de vraag van wie heeft er thuis nog wat oude camera's of fotorolletjes liggen om dat te kunnen laten zien aan de leerlingen. Ik zei van nou, ik ben fotograaf, ik heb een hoop oude camera's hier liggen, maar ook nieuwe camera's. Ik kan best wel wat meegeven of wat laten zien of daar ook wat over vertellen. Vinden jullie dat leuk? Nou, dat vonden ze zeker leuk. Dus ik heb een kleine les samengesteld voor die groep om wat uit te leggen over fotografie. Enorm leuk om te doen. Leuker dan ik had verwacht. Wat heb ik eigenlijk gedaan in die lens? Het zijn natuurlijk kinderen van een jaar of 7, 8. Dus ik denk van ja, ik kan niet al te ver de techniek in gaan. En wat ik eigenlijk heb gedaan, ik ben begonnen met gewoon uitleggen hoe een camera werkt, maar dat echt zo basis mogelijk. Ik heb een lens meegenomen en dan bedoel ik niet mee een objectief, maar echt gewoon een lens, dus een geslepen stuk glas. En ik heb dat gewoon in de lucht gehouden, een stukje papier erachter gedaan. En dan zie je dus dat die lens, die projecteert een plaatje op dat stuk papier. Nou, daarmee laat je eigenlijk al zien hoe een camera werkt. En dat stukje papier kan je vervangen natuurlijk door een stuk film of door een sensor. En op die manier kan je de foto maken als je die even belicht. Dus ik heb wat oude camera's laten zien. Ook laten zien hoe de sluiter werkt in een oude analoge camera. Ik heb laten zien hoe een sensor eruit ziet in een spiegelloze camera. Ik heb wat laten zien hoe een diafragma werkt. En dat is natuurlijk de vergelijking met je iris in je oog of met de pupil. Dus dat was wat meer over de werking van de camera. Nu natuurlijk niet al te ver ingegaan op de details over hoe een sensor werkt en hoe een filmpje werkt. Wel natuurlijk uitgelegd dat we vroeger die foto's moesten schieten op film en moesten ontwikkelen of laten ontwikkelen. En dat je niet gelijk de foto kon zien, dat het tegenwoordig een stuk makkelijker is. Daar wat over verteld. Maar vervolgens ben ik ingegaan, omdat het toch ook over kunst ging, over de foto's zelf. En een klein geschiedenislesje fotografie gedaan. Ik ben begonnen met op het scherm tonen de allereerste foto ooit genomen. Dat is een foto van Jozef. Ja, nu moet ik iets in Frans gaan zeggen. Jozef Niesfor. Ik heb geen idee hoe je dat uitspreekt. Dat zou ik eigenlijk wel moeten weten, inderdaad. In ieder geval een foto uit 1826. Dat is eigenlijk de eerste foto ooit genomen. Dat was met een camera obscura. Er zat een stuk gevoelig materiaal achterin. Die camera heeft 8 uur lang opengestaan en heeft een beeld vastgelegd. Het uitzicht vanuit het raam van deze meneer. Ja, dat is natuurlijk spectaculair om te zien. De allereerste foto ooit genomen. Je herkent bijna niet wat het is. Dus ik liet de kinderen in ieder geval ook raden van ja, wat zie je hier? Nou ja, je ziet inderdaad wel vaag met je daken en huizen. En dat was de eerste foto. Was spectaculair om te zien. Ik heb een daguerreotype laten zien. Een van de eerste camera's uit 1839. Ik heb laten zien een hele oude foto waarbij je eigenlijk ziet hoe vroeger een portret werd genomen. Dat is een foto uit 1893 en dan zie je dus ook iemand zitten op een stoel met zo'n klem achter het hoofd, omdat je natuurlijk vroeger je hoofd heel erg stil moest houden. Dat had twee redenen. Ten eerste moest de fotograaf op een plaat, op een matglas kijken hoe de compositie en de scherpte van die foto was. Vervolgens moest hij in zijn camera dat matglas of die plaat moest hij weghalen en vervangen door de cassette waarin het lichtgevoelige materiaal zat. Dat kostte natuurlijk tijd. Daarna kon hij niet meer zien hoe de foto eruit zag. En dan pas kon hij de foto nemen. Dus tussen het moment dat hij aan het scherpstellen was en de compositie aan het maken was en het moment dat die foto werd genomen, zat vaak nog wel enige tijd. Dus je moest heel erg stil blijven zitten. Die belichting zelf die was natuurlijk ook wel vrij lang. Het materiaal was niet zo gevoelig als dat het tegenwoordig is. En dus door die lange belichting moest je hoofd goed stil houden en dan gebruikte je dus zo'n klem voor. Het is natuurlijk leuk als je dat ziet als kind van 7, terwijl je nu gewoon je iPhone pakt en een selfie maakt. gemaakt. Ik vond ook wel wat belangrijk om te laten zien wat de politieke mogelijkheden zijn van fotografie. Ik heb een foto laten zien uit 1908, een foto van Lewis Hine. En die foto die is getiteld Cotton Mill Girl. Dus een meisje in een katoenfabriek. En die foto is genomen, dat is een serie foto's eigenlijk, die zijn genomen in het begin van de 20e eeuw, om onder de aandacht te brengen dat kinderarbeid eigenlijk afgeschaft zou moeten worden. In het begin van de 20e eeuw was kinderarbeid nog legaal in de Verenigde Staten. En er was natuurlijk een groep mensen die vonden het eigenlijk niet kunnen. En ze dachten van ja, hoe gaan we dat nou onder de aandacht brengen dat die wet moet veranderen. Of in ieder geval dat er een wet moet komen die kinderarbeid verbiedt. Dat hebben ze toen gedaan. Dat was natuurlijk toen in 1908 vrij uniek. Door een fotoserie te maken van die kinderen die aan het werk zijn in die fabriek. Dat zie je op die foto. En die foto's hebben er mede toe geleid dat er uiteindelijk een wet is gekomen om kinderarbeid te verbieden. Beetje zwaar onderwerp, maar ik vond het wel interessant om te laten zien wat de kracht en de macht van fotografie is. Ja, misschien is het trouwens wel leuk om al deze foto's ergens te delen. Dus ik ga deze denk ik inderdaad op de website zetten op fotostories.info, dat je al deze foto's kan zien. Het zijn volgens mij allemaal oude foto's en ik zal in ieder geval de juiste namen erbij zetten dat ik ze kan en mag publiceren. Het is leuk om te zien. Ik heb een foto uit 1932 van de beroemde fotograaf Henri Cartier-Bresson laten zien. Man Jumping the Puddle. Een man die net op het punt staat om over een plas water heen te springen. En die foto is genomen op het moment dat hij boven die plas water hangt. Ja, en daarmee heb ik eigenlijk laten zien, natuurlijk een beroemde fotograaf die ik wilde laten zien, maar ook dat heel veel van het werk van de fotograaf is vooral wanneer druk je op het knopje. Die timing is heel erg belangrijk en dat is denk ik met deze foto wel heel erg goed te zien. Ja, nog meer historisch significant. De foto van de eerste man op de maan. Foto gemaakt door Neil Armstrong. Foto uit 1969 uiteraard. En wat ik daar wel leuk vond om bij te zeggen, de kinderen vonden die foto geweldig om te zien. Je ziet natuurlijk gewoon een astronaut op de maan staan. En nou, dat had je natuurlijk nooit kunnen vastleggen als je geen fotografie had. Er was natuurlijk één wijsneus in de klas die zei van ja, maar dat was niet echt. Ik zei van nou, laten we dat een keer in een andere klas behandelen, in een ander onderwerp. Het leuke van die foto is dus, heel veel mensen die denken, het is natuurlijk een beroemde foto van die man die op de maan staat. En je ziet dan nog net een stukje voet van de maanlander. Neil Armstrong was de eerste man op de maan. Neil Armstrong was ook degene die de camera bediende. Dus hij nam de camera mee en hij was de eerste die op de maan stond. En hij maakte dus een foto van Buzz Aldrin, zijn collega, de tweede man op de maan. Dus de foto, de beroemde foto van de eerste man op de maan is eigenlijk de tweede man op de maan. En daarmee heb ik ook gelijk laten zien van ja, als fotograaf heb je natuurlijk soms wel één nadeel. Je kan wel heel veel vastleggen, alleen je staat er zelf vaak meestal niet op. Dat vond ik sowieso een leuke foto en natuurlijk ook historisch gezien een hele belangrijke foto. Ik heb ook een plaatje van de camera waarmee die foto gemaakt is. Ja, vervolgens vond ik het leuk om te laten zien hoe fotografie zich ontwikkelt, en vooral de kunstzinnige kant. Dus ik heb twee foto's laten zien van Erik Johansson. Die, als je Erik Johansson niet kent, ik denk dat je een aantal van zijn foto's vast van een keer gezien hebt. Die gaat heel ver met beeldbewerking. Die combineert verschillende foto's. En ik heb één foto uit 2009. Fishy Island heet die. En je ziet een deel van de foto's onder water. Zie je een grote vis. En de rug van die vis is een eiland dat boven water uitsteekt. En er staat een huisje op. Leuke foto, samengesteld uit meerdere platen. Dan de tweede is ook van Erik Johansson uit 2012. Cut and Fold heet die. Je ziet een graslandschap. En je ziet een mannetje heel klein op de fiets, op een fietspad. En het fietspad ziet er eigenlijk uit als zo'n afkniprandje uit een tijdschrift. En de weg die krult zich helemaal zo op, alsof die is opengeknipt. Ja, daarmee heb ik laten zien dat tegenwoordig natuurlijk de kunst van fotograferen ook de digitale beeldbewerking is, die ook een in ieder geval een kunstzinnig aspect aan de fotografie kan geven. Ja, de kinderen vonden het erg interessant. Die hingen aan mijn lippen. Tot slot heb ik toen nog wat eigen foto's laten zien. Ik heb er gewoon drie foto's uitgekozen. Niet echt mijn traditionele werk. Geen portretten, geen bedrijfsfotografie, maar wat vrij werk. Even kijken, een foto. Tweetal foto's genomen op Lansrood. Eentje van een landschap met de zee erbij, met mooie kleuren. Een zwart-wit foto van een berggebied in Zuid-Frankrijk. Beetje Ansel Adams-achtig stijl. En vervolgens nog een close-up van een mooi stuk zand. Ja, die foto's vonden ze zo interessant dat ze riepen letterlijk om meer, meer, meer. Dus ik heb uiteindelijk mijn website moeten openen om daar een deel van mijn portfolio nog te laten zien aan de kinderen. Dat was dus heel erg leuk om te doen. Sterker nog, ik heb mijn tweede aanvraag al om op een andere school, voor een wat andere groep, volgens mij voor een groep 8, ook een fotografieles voor te bereiden. En het is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Het kost wat tijd. Het levert ook niet in ieder geval financieel gezien niks op, maar het is echt heel erg leuk om te doen en om te vertellen over fotografie. Dus daar ben ik mee bezig geweest. Hartstikke leuk om te doen. Die foto's ga ik, die ik net heb benoemd, ga ik allemaal eventjes op de website zetten. Voor de rest nog spannende ontwikkelingen. Ik podcast nu, zoals jullie misschien al weten als je vaker naar deze show luistert, vanuit de werkkamer hier bij mij thuis. Dat staat een beetje vol en is ook lastig om hier gasten te ontvangen. Ik heb bijna de sleutel van mijn kleine kantoorruimtetje hier ergens anders in Hilversum, waar ik in ieder geval een plek heb, een werkplek, om te kunnen werken los van huis, waar ik ook mensen kan ontvangen. En daar ga ik in ieder geval beginnen met een kleine podcast setup om ook met meerdere mensen een podcast te kunnen opnemen. En dat ga ik heel snel uitbreiden tot een wat grotere studioruimte in hetzelfde gebouw. En dat wordt dan een multifunctionele studio waar ik zowel video kan opnemen als natuurlijk als fotostudio kan gebruiken. Dat is natuurlijk ook het doel, het belangrijkste doel. En als podcast studio. En dat kan misschien nog wel eens wat uitgebreider worden dan dat ik in eerste instantie had gedacht. En dat ik die studio zo ga inrichten, in ieder geval die podcast studio, dat die ook door derden is te gebruiken. In ieder geval de andere mensen die ruimte kunnen huren en daar met een man of 4, 5 een podcast kunnen opnemen. Dan gaan we hem ook echt goed inrichten met goede apparatuur, goede microfoons om gewoon mensen de mogelijkheid te bieden een podcast studio per uur of per dag of per halve dag te kunnen huren. Nog meer spannende ontwikkelingen. Ik kan er niet al te veel over vertellen. Ik ga in ieder geval iets doen op de Professional Imaging Beurs in Nijkerk. Ik ben bezig met de samenwerking met een bedrijf om te kijken of we iets kunnen doen rondom de podcast op dat evenement. Een van de leukere foto-evenementen, beurzen in Nederland. Alle merken die staan daar. Nikon, Canon, Olympus, Panasonic. Ook heel veel andere bedrijven die iets met fotografie doen. Dus er gebeurt heel veel. Lopen duizenden mensen natuurlijk rond in de 3 dagen dat het is. In volgens mij eind maart. Wanneer is het eigenlijk? Professional Imaging. 23, 24 en 25 maart. Het is een zaterdag, een zondag en een maandag. Dat is in de Loods in Nijkerk. Toegangskaarten zijn niet zo heel erg duur. Volgens mij betaal je een tientje of zo om daar even kijken. Je betaalt een tientje voor een dagticket. Je betaalt €20 voor een passepartout. Dus dan kan je alle 3 dagen daar naartoe. Ik ben daar vermoedelijk alle 3 dagen. En ik ga dus iets doen met de podcast op die beurs. Wat precies kan ik nog niet te veel over vertellen. Maar dat komt binnenkort. Dat wordt heel erg leuk. En misschien breidt zich dat dan ook wel uit tot nog meer op het gebied van de podcast en de podcast studio waar ik mee bezig ben. Dus er gebeurt een hoop. Ik ben druk. Ik moet echt tijd maken om die podcast op te nemen. Ik heb het nu heel snel eventjes gedaan met wat nieuws en deze ontwikkelingen. Hij blijft wel gewoon komen, die podcast. Als je nou vragen hebt, je hoort het ook aan het eind van deze podcast, maar ik vertel het nu ook nog een keertje. Als je nou vragen hebt, stel ze en dan heb ik weer een onderwerp om te behandelen in de volgende aflevering. En ook heel erg belangrijk, daar kan je niet alleen maar mij mee helpen, maar ook andere mensen om die podcast te vinden, om die podcast te laten groeien. Laat in iTunes een beoordeling of een recensie achter. Vertel wat je ervan vindt. Druk gewoon op het aantal sterren dat je deze podcast waard vindt. Vind je hem 4 sterren waard, dan druk je op de 4. Vind je hem 5 sterren waard, druk je op de 5. Vind je hem 3 sterren waard, mag ook nog wel 1 en 2, zou ik liever niet doen. Dan moet je maar mij gewoon vertellen waarom je de podcast niet zo goed vindt. Maar meer recensies en meer beoordelingen van die podcast, die helpt om andere mensen die podcast te laten vinden. Voor nu heb ik volgens mij het meeste nieuws behandeld. Ook het meeste nieuws wat er rondom mij aan de hand is, waar ik mee bezig ben, waar ik druk mee ben. Zodra daar meer over bekend is, dan hoor je dat. Het meeste updates overigens op het gebied van fotografie, nieuws over camera's, maar ook de ontwikkelingen waar ik zelf mee bezig ben, die kan je vinden op Twitter. Dat is het meest actuele item. En ja, bijna alles dat zie je op @GijsDeKoning, maar je kan mij ook volgen op @PhotoStoriesNL op Twitter. Natuurlijk ook op Instagram @GijsDeKoning en @FotografiePodcast. Alles kan je ook op de website vinden, photostories.info. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Heb jij een vraag die jij in de volgende podcast beantwoord wil hebben? Stuur dan een e-mail of een audiobericht naar podcast@dekoning.nl en volg Gijs de Koning op Instagram en Twitter.